Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen in zoverre dat dan ook mogelijk is op de voorste rij of anders ook met ons hart uit Psalm 96. En daarvan het negende vers. Het is de eerste Adventszondag ook vandaag. Het juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom, zijn waarheid eren. Psalm 96, vers 9. Gemeente, we zijn nu toegekomen ook aan een moment dat we ons ook mogen verootmoedigen voor de Heere, onze God. Het is altijd goed om ook elke week zo'n moment ook te hebben. Om tegelijkertijd ook te beseffen dat wij met al ons leven, met onze gebreken, met onze zonden en schuld naar hem toe mogen gaan. En ook mogen verwachten dat Christus zo zijn leven heeft gegeven, opdat wij genade zouden mogen ontvangen. Wij willen daarom ook luisteren naar zijn heilige wet en daarna zingen wij van Psalm 119, vers 23. Ik ga u weg, ik haast en aarzel niet, ofschoon des boze strikken mij omringen, ik doe getrouw al wat gij mij gebiedt. Te middernacht nog zal ik tot u zingen, dan sta ik op, dan wijd ik u mijn lied, om uw rechtvaardige verordeningen. 119 vers 23 uit Weerklank. Hoort nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken en geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt spreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus, onze Heer en Heiland, heeft deze wet samengevat in de volgende woorden. U zult lief hebben. De Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Eeuwige, getrouwe en liefdevolle God en Vader, in de naam van uw Zoon Jezus Christus mogen we ook op deze zondag hier als een gedeelte van uw gemeente bijeen zijn, maar ons ook verbonden mogen weten met ook al die mensen die meekijken en meeluisteren en deze dienst ook mogen meemaken, komen wij ook tot u, Heere, in het besef dat we van u afhankelijk zijn. En dat het ook uw genade is en uw trouw, dat we zo ook, Heere, uw woord mogen horen en vernemen. Een woord, Heere, dat kan dienen tot vertroosting, tot bemoediging. Een woord dat ook, Heere, ons kan stilzetten in ons leven, opdat we ook ons richten zullen meer en meer op u, Heer Jezus Christus, u die gekruisigd bent voor al onze zonden. En Heere, zo hebben wij gemogen luisteren naar uw heilige wet. Ja, en als we daar ook, Heere, ons leven naast leggen, dan kan het niet anders dan dat we ook, Heere, onze schuld en onze zonden hebben te belijden voor uw aangezicht. Dan kan dat lied, Heere, in ons opkomen. Gedenk niet meer, Heere, aan het kwaad dat wij hebben bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Maar Heere, waak op en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. En help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw dik om ons te staden. En zo, Heere, mogen wij ook bidden om uw genade. Bewijs ons uw genade. Want die hebben we nodig. Ook in alle aspecten van het leven. Waarvoor we ook kunnen komen te staan. Maar dat we zo ook, Heere, ja zelfs in de nacht uw lof mogen zingen. Omdat we weten dat u er altijd bent. En dat we altijd ook naar u toe kunnen gaan. En dat we al onze hoop en al onze verwachting op u mogen stellen, wat er ook gebeurt in ons leven. Want Heere, dat is de enige rust die u ons kan geven en die u ook geeft. En Heere, daar mogen wij u ook voor dank zeggen. En u ook bidden of u ons zo vervullen wilt met uw Heilige Geest, ook deze morgen, om zo uw woord, Heere, tot ons te nemen. Maar ook het te mogen uitdragen, te verkondigen. Uw woord, Heere, dat betrouwbaar is, dat vast en zeker is. Dat we ook in alle omstandigheden mogen weten, dit is waar. Hier kunnen we op rusten. Dat is onze rotssteen. U alleen en niemand anders. En zo bidden we ook, Heere, voor elkaar. Ook op deze eerste adventszondag, waarin u het verlangen wilt opwekken om op u te zien, op het kind te zien, op het kruis te zien. En dat u zo ons ook, Heere, wilt opwekken door uw geest om ons leven geheel en al in uw handen te geven. En Heere, wat kunnen we soms ook met onszelf worstelen? Wat kunnen we met onszelf soms ook bezig zijn? Maar wilt u, Heere, door alles heen, die kracht, dat vertrouwen, die liefde ook schenken, die we niet kunnen missen. En zo bidden we ook, Heere, voor een ieder die niet naar uw huis konden komen, die dat moeten missen. En Heere, vroeger was dat altijd zo, omdat men ziek was, maar nu ook, als men gezond is, wat kun je het missen? Die diensten, die samenkomsten, het samen zingen komt, laat ons tezamen buigen voor hem. Heere, we leven in een tijd waarin dat nu niet kan. Maar toch weten we, Heere, dat u door alles heen werkt. En ons ook wil laten zien de diepe waarde van de samenkomsten die we mogen hebben. En Heere wil zo ons zegenen. En zo bidden we om de uitbreiding van uw koninkrijk deze morgen. Overal waar uw woord wordt uitgedragen, verkondigd. Wil het zegenen. Sterk al uw dienaren, voorgangers, evangelisten, wie het ook mogen zijn. Maar dat uw koninkrijk in deze donkere, duistere wereld, ja, door mag breken. En het licht mag gaan schijnen, midden in de duisternis. Tot eer en glorie van uw naam. Hoor ons, o Vader van alle barmhartigheid, in Jezus' naam, uw eigen Zoon. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit het boek Job. Job, en daarvan hoofdstuk 19. Ik zal daar straks ook iets over zeggen. Het boek Job is eigenlijk een heel bijzonder boek. Vroeger was het ook zo dat men niet nog een boek had of een Bijbel had. Men waren wel geschriften, maar het gewone volk kon dat niet lezen. Waren helemaal aangewezen alleen maar op mondelinge overlevering. En nou weten we dat de Bijbel bestaat ook uit verschillende vormen. We kennen de brieven van Paulus bijvoorbeeld. We kennen ook de geschiedenissen zoals we dat tegenkomen in Genesis. Maar we kennen ook gedichten en dat zijn de psalmen die we met elkaar zingen. En het boek Job, dat is eigenlijk ook een heel bijzonder boek. Als we daar eigenlijk ook even naar gaan kijken, dan zien we ook een hele bijzondere opbouw erin. En is dat soms, hoe raar het ook klinkt, te vergelijken met wat men vroeger bij de Grieken ook wel deed. Dat was dan een toneelstuk was dat dan. En dan moet u daar niet aan denken, een toneelstuk zoals wij dat doen en waar je dan ook soms om kunt lachen. Maar daar zat altijd een boodschap in. En die boodschap, ja, dat moest verteld worden. En als de Grieken daarmee bezig waren, dan keken ze altijd naar de oerverhalen, zou je kunnen zeggen. Want die moesten overgeleverd worden, van generatie op generatie. Nou, en dat gebeurde dan ook. En dat was nodig om ook die boodschap die erin zat aan het volk door te geven. En het volk keek ernaar en luisterde ernaar en werd als het ware in dat verhaal helemaal meegenomen. In het probleem dat gesteld werd, maar waarin ook dan een richting werd aangegeven en dat eigenlijk doorgegeven moet worden. Nou, als je dat ook in de gaten hebt, als u daar meer van wil weten, moet u het boek lezen van Dr. Aalders. Dat gaat over het boek Job ook, waarin hij dat ook uitlegt en vertelt op een hele bijzondere manier. Dat je ziet, het boek Job is zo'n bijzonder boek, dat is een geschiedenis die vertaald mag worden, doorgegeven moet worden van generatie op generatie. En dan ga je ook zien dat het eigenlijk een soort, ja, we weten het is een drama. En dat komt namelijk ook in die stukken altijd naar voren. Het is een drama, maar hoe ga je daarmee om? Als je vraagt, wat is de zin en de betekenis van je leven? Nou, dat vertel ik maar even vooraf, zodat u ook een beetje de achtergrond weet van het boek Job. Ik lees daarvan hoofdstuk 19. Job antwoordde echter tegenover Bildad, die zojuist ook gesproken heeft, en zei: hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten? Als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren, weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep, geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft hij mij beroofd. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga. En heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschouwd als één van zijn vijanden. Zijn troepen zijn tezamen gekomen. Ze hebben hun weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan. En wie mij kennen, zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg. En mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij als ik opsta. Ze spreken zij mij tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij. Jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voorzeker. Jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard. Want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen. Opdat jullie weten dat er een oordeel is. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor deze morgen op deze eerste Adventszondag is uit dit hoofdstuk, vers 27. Ik zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voordat we daar samen ook over nadenken, zingen we aan de prediking vooraf, in zoverre dat mogelijk is, van Psalm 25 en daarvan het 7e en het 10e vers. Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. En ook het 10e vers hoedt mijn ziel en redt ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Ik wacht op u in mijn ellende. Laat uw hand in tegenspoeden, Israël verlossing zenden. 25, 7 en 10. Gemeente, zoals ik al reeds zei, Job is een heel bijzonder boek. Het is een geschiedenis dat verteld moet worden. En eigenlijk zou je het hele boek daar zo ook moeten inrichten dat het verteld wordt door verschillende figuren en dat de luisteraar daarin wordt meegenomen en eigenlijk zo de spanning in dat verhaal ziet opgebouwd worden. Want er zit een boodschap in van de Almachtige. Er zit een boodschap in van de levende en van de eeuwige God. En dat moet verteld worden, dat moet geopenbaard worden. Want er zijn mensen die toch ook aanlopen tegen de grenzen van hun leven. En dat ze ook soms wel eens denken, wat is de zin, wat is de betekenis van mijn leven? En zo begint ook het boek Job. U kent het misschien wel nog als in een uitdrukking, een Jobstijding. En dan weten we dat er een heleboel ellende op een dag ook hem overkomt. Of ook zo arm als Job. Om ook te tekenen hoe diep Job ook in terecht is gekomen. Doordat hij alles moest missen in zijn leven. En zo begint dit boek dan ook. Er was een man in het land Uz. En zijn naam was Job. En dan staat er gelijk bovenaan en die man was vroom. En oprecht. Hij was godvrezend. En leerde zich af van het kwaad. En zo zien we ook dat daar naar voren komt een man die oprecht is. En die rekening houdt met God in zijn leven, in alle dingen. Hij vreest, hij eert God zoveel als hij kan. En dat wordt getekend in een enkel woord. Deze Job, men heeft natuurlijk zich afgevraagd waar kunnen we hem vinden in de geschiedenis. En er zijn verschillende theorieën over. En die laat ik voor wat het is. Alleen vond ik het wel heel opmerkelijk dat er ook bij de Joden in de Griekse vertaling van de Septuagint er verwezen wordt naar Jobab. En wordt Job gezien als een afkorting van die naam. Jobab die genoemd wordt in het eerste Bijbelboek in Genesis 36 vers 33. Waarin er een lijst is van Edomitische koningen. En zo kan hij ook een eerbiedige, godvrezende koning geweest zijn. Hij is immers iemand die uit Edom komt. Zijn tijd wordt ook geplaatst in de tijd van Abraham. En zo zijn er nog wel wat meer dingen. Er wordt nog wel eens getwijfeld of het wel echt een historisch figuur is. Maar als ik ook zelfs de Heer Jezus hoort spreken over Job. En als we dat ook tegenkomen in de brief aan de Jacobus, hebben jullie wel het geduld gezien van Job? En als er ook in Ezechiël genoemd wordt, ja, dat er niemand op aarde is zoals Noach, Daniël en Job, dan kunnen we er natuurlijk ronduit van uitgaan dat hij een historisch figuur is geweest, die inderdaad ook iets aangrijpends heeft meegemaakt, maar tegelijkertijd ook iets daarin naar voren komt de openbaring van de Almachtige. En waarin hij ook trekken vertoont. Zoals onze heiland, Jezus Christus, door een diep lijden is heen gegaan. Dat zijn een aantal dingen. Hij, vroom, oprecht en rijk. Hij had zeven zonen en drie dochters. 7000 schapen. 3000 kamelen, 500 runderen, 500 ezelinnen en een zeer groot aantal slaven en slavinnen, werknemers zouden we zeggen, zodat hij aanzienlijker was dan wie ook in het oosten. En dat laat ook zien zijn grote rijkdom. Niet te vergelijken met wie of wat dan ook, maar ondanks die rijkdom, godvrezend. Met eerbied. God dienen. Dat kan dus ook. We weten de grote gevaren van rijkdom. En dat je je daaraan gaat hechten. Alsof dat alles is. Maar hij diende God in zijn leven. Met al zijn rijkdom. Maar u kent de geschiedenis ook. Hoe de Satan voor de troon van God komt. En dat er ook gezegd wordt, heb je acht geslagen op mijn knecht Job? En dan is het dat hem toegestaan wordt door God om alles af te nemen. En het gebeurt zoals het ook in de drama naar voren komt. Op één dag alles raakt hij kwijt. En dan lezen wij aan het begin van Job dat hij God niets ongerijmd toeschreef. Dat is bijzonder. Dat hij bij alles wat hij verliest, ja, niet de schuld gaat geven aan God. Dat niet. Dat nooit. Dat wil hij niet doen. Zo wordt Job ons getekend. Heeft hij dan geen vragen? Oh ja, zeker wel. Als we gaan kijken naar hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Daar is dat eigenlijk ook heel bijzonder, want dan spreekt hij over het begin van zijn leven. En dan staat er eigenlijk, laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen toen hij geboren werd. Laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood om opeisen. Laat wolken hem overdekken. En dan ga ik maar even verder. Want dan is het eigenlijk dat hij zegt, ach, was ik maar niet geboren geworden? Wat heeft mijn leven nog voor zin? Wat heeft mijn leven nog voor een betekenis? Ja, dat is toch altijd wel, gemeente, ook heel bijzonder. Kijk, als er een kindje geboren wordt. En wij hebben dat in onze familie ook verleden week natuurlijk weer meegemaakt. Weer opnieuw een kleindochter. Dan ben je dankbaar. En dan is daar die vreugde en een blijdschap. En dan is het natuurlijk, ach, wat is het toch een mooi kindje. Wat is het toch lief. En dan heb je ook de dingen erover, maar dan zit je nog niet te denken van allemaal, wat zou dit kind kunnen overkomen in het leven? Ja, dat kun je dan natuurlijk wel eens denken. En als grootouders kun je daar natuurlijk misschien ook wel eens bezorgd over maken. In welke wereld komen ze te leven? En wat zullen ze allemaal meemaken? En dan kunnen er natuurlijk ook in het leven van die aangrijpende dingen plaatsvinden. En dat gun je natuurlijk geen mens. Dat gun je zelfs je vijand niet. Maar dan zie je hier ook. Ja, normaal gesproken is dat vreugde en blijdschap natuurlijk. Als daar een kind geboren wordt. Want dat is leven door God geschonken. Houd dat altijd vast. En daar mag je God dan zo dankbaar voor zijn. Voor dat leven. Maar hier zien we dat Job ook ineens komt tot de vraag. Wat heeft mijn leven eigenlijk nu voor een zin? Wat voor een betekenis heeft het nu? Alles is hij op één dag kwijtgeraakt. Ziet u dat aan de ene kant daar het leven is, maar dat er in het leven van zo iemand iets ingrijpends kan gebeuren. Dat alle vreugde weg is. En dat je helemaal nergens meer in iets ziet. En ja, dat je zelfs komt de gedachte. Waarom ben ik eigenlijk geboren? Waarom ben ik er eigenlijk? Wat is nu de betekenis? Wat is nu de zin van mijn leven? Zijn dat niet uw vragen? U die misschien ook meekijkt. En u die meeluistert. Dat je zegt, ja, ik weet het op dit moment niet. Ik maak zoveel mee in mijn leven. En het lijkt wel alsof het niet op kan. Wat is nu de zin? Wat is nu de betekenis van het leven? En kun je daarover in gesprek raken? Nou, nooit te snel. Want bij alle ellende die Job meemaakt, is het dat daar vrienden komen. En die vrienden, die zeggen eerst niks. En dat is maar goed ook. Niet te snel wat zeggen. Als er ingrijpende gebeurtenissen naar iemand toe komen. Dan is het maar beter om bij elkaar te zijn. Dat wel. Dat je in ieder geval het gevoel hebt, er is iemand om me heen. Maar iets zeggen kan o zo goedkoop overkomen. Dat moeten we ook leren. Nou, de vrienden van Job kunnen het. Maar dan begint het. Net zoals in de drama van de Grieken. Maar zo wordt het ook hier opgebouwd. Want het verhaal moet verteld worden. En dan komen daar de toespraken. Eerst Elifas in hoofdstuk 4, 5. En Job geeft daarop antwoord. Het gesprek komt op gang. Dan Bildad in hoofdstuk 8. En daar gaat Job ook weer op antwoorden. Dan komt Zofar. En Job gaat opnieuw antwoorden. Breedvoerig. Hoofdstuk 12, 13 en 14. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de eerste gespreksronde. Maar daarna gaat het weer opnieuw beginnen. En u als luisteraar, ik kan dat natuurlijk niet allemaal lezen, wordt daarin meegenomen. Wat wordt er gezegd? Wat wordt er gesproken? En komt de tweede gespreksronde. Opnieuw Elifas die begint. En Job gaat weer antwoorden. Dan komt Bildad weer. En Job antwoordt weer. En dan Zofar. En Job geeft weer antwoord. Deze drie vrienden komen steeds naar voren. Dan komt daar het derde gespreksronde. En gaat het weer in dezelfde volgorde. Elifas antwoordt weer. En Job gaat weer spreken. En dan komt Bildad. Maar dan komt Job met een breed antwoord. Hoofdstuk 26 tot en met 31. Ik ben onschuldig. En toch, waar is mijn hoop? En dan komt ineens de spanning in heel dat boek naar voren. In de vierde gespreksronde, nou nee. Want dan komt daar ineens een figuur die anders is dan anderen. Die had tot nog toe niet gesproken. En het boek geeft aan waarom hij niet gesproken heeft. Hij is de jongste. Hij laat eerst de ouderen voorgaan. Als je oud wordt, mag de wijsheid verwacht worden. Maar hij als jongere heeft zitten luisteren, deze Elihu. Maar het echte antwoord op de vraag naar de zin van het leven, het kwam er niet uit. En dat ook Job daarin nog, ook te midden van al zijn ellende, spreekt van zijn onschuld. En dan ontsteekt hij in woede. Maar als je het verhaal leest van Elihu, dan zitten daar ook van die schitterende parels in. Die zeggen, ja, Elihu, je hebt gelijk, het klopt. Maar daar zit ook iets in van de overwinning van het geloof in het lijden. Dieper dan bij anderen. En men heeft zich afgevraagd, wat is dat voor een figuur, die Elihu? Maar het is een opmaat tot het spreken van God. Als daar de Heere verschijnt. In hoofdstuk 38 tot en met 41. En dat is het slotstuk van heel het bedrijf. Dat nu tentoongespreid wordt. En waar eigenlijk de hoorders ineens mogen luisteren. God spreekt. God openbaart zich. Te midden van alle vragen die er zijn. De Heere verschijnt en laat zien. Ik ben veel machtiger en veel hoger. Ik weet van de diepten waar de mensen in terechtkomen. Maar ik heb ook de antwoorden op de vragen. Wie is God? O, dan laat God zien, ik ben de eeuwige die de pilaren van de aarde en van de hemel gegrondvest heeft. Wie ben jij dan? Die met al je vragen komen? En die alles maar oproepen. En die God iets ongerijmd zouden toeschrijven. Wie is God zo hoog die troont. Ver boven ons. Maar toch ook dichtbij wil komen. Job verootmoedigt zich. Zo groot bent u, o God. Wie ben ik? En is het dat Job mag bidden voor zijn vrienden? En het slot van Job, waarin hij alles terugkrijgt. Job getekend. Als we dan gaan kijken, gemeente, naar de tekst, dan hebben we er maar even één uitgehaald. Want je zou over vele teksten uit Job kunnen spreken. Maar als hij ook Bildad gaat antwoorden, dan komt hij ook naar voren dat hij zegt, ja, ach, nu ik al mijn rijkdom kwijt ben, en nu ik zo ook in de ellende terecht ben gekomen, mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan, en wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Ik heb dat maar in mijn Bijbeltje even omcirkeld. In vers 13. Maar ook in het volgende vers. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Het is alsof ze Job niet meer willen kennen. Er zal wel iets ernstigs met hem zijn. Hij heeft misschien wel iets op zijn geweten. En dan zegt hij ook, mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. Ik stink voor de kinderen van mijn buik. Ik heb niks meer. En ook wordt er dan gezegd door zijn eigen vrouw, vervloek God. Maar dat kan Job niet over zijn lippen krijgen. Maar dan klinkt in onze tekst die machtige boodschap naar voren. Ik zelf zal hem aanschouwen. En hoort u die persoonlijke klank erin? Ik. Kijk, wij gaan kerst tegemoet. En dan zingen we het met elkaar. Komt alle tezamen. Laten wij aanbidden. Die koning. Die koning. Laten wij aanbidden. En natuurlijk is dat fijn als dat kan. En we zouden het ook gaan missen. Als die kerstdagen er zijn, dat je niet met z'n allen samen kan komen. En dat je samen God kan aanbidden. Kom, laten wij aanbidden, die koning. Maar kerst is ook iets persoonlijks. Dat niet alleen het wij-gevoel, hoe mooi dat ook is. Maar is kerst echt voor u van betekenis? We zijn op deze eerste Adventszondag. En op deze eerste Adventszondag wil God met zijn geest u en jou opwekken. Om ook met Job te zeggen, ik zelf zal hem aanschouwen. Dat je zo daarin ook persoonlijk wordt meegenomen. Welke betekenis heeft kerst voor u en voor jou? Zie je ernaar uit? Verlang je ernaar? Om weer opnieuw te horen over het kind in de kribbe? Dat je zo ook weer wordt meegenomen met de geschiedenis, die rijke kerstgeschiedenis uit het evangelie en het geschieden in de dagen van keizer Augustus? En dat je zo ook door de prediking wordt meegenomen om ook het kind te aanschouwen. En hier horen we Job zeggen, ik. Opdat u ook met kerst kan zeggen, maar ik zal nu kerst vieren zoals ik het nog nooit gevierd heb. Of ik mag kerst weer gaan vieren zoals ik het ooit eens beleefd heb. Die mooie dagen waarin ik verwonderd was over het kerstevangelie. Waarin ik geraakt werd door die machtige boodschap. God die neerdaalde in zijn Zoon Jezus Christus. Ik zelf zal hem aanschouwen. Ja, dan zien we het ook. Iets ook wat opklinkt in de geschiedenis van Simeon. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien, als je het kind in zijn armen mag nemen. Ja, dan is daar die diepe verwondering. Hij mag het aanschouwen op wie hij al zo lang gewacht had. Ik zal hem aanschouwen. Het mocht voor Simon ook werkelijkheid worden. Dat hij echt het kindje mocht aanschouwen. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien, gemeente. En dan voelen we ook iets van de kracht van het evangelie. Ook van Gods liefde. En ziet u ernaar uit om hem te aanschouwen? Ziet u en verlangt u ernaar? Ik zelf zal hem aanschouwen. Hoort u de klankende kracht van het geloof hierin? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik zal hem aanschouwen. Ja, dat geloof, dat dringt zich op. Om altijd op hem te zien. Op hem alleen. En kunt u daar ook niet in meekomen? Wat is dat heerlijk. Dat je ook mag weten in vertrouwen te leven. Maar wat er ook gebeurt. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem zien. In dat woord aanschouwen. Daar zit ook een geweldige lading in. Schouwen. Dat is voortdurend kijken. Dan zie je dit. Dan zie je weer dat. Maar je blijft kijken. Het schouwen, dat is niet iets even vluchtig zien en zeggen, oh, ik weet het wel, ik heb het al gezien. Zo kun je ook als christen leven. Ik weet alles al. Ik heb het wel eens gehoord van mensen die zeggen, ja, ik heb de hele Bijbel doorgelezen. Ha, ik weet wel wat erin staat. Maar ze hebben niet geschouwd. Ze hebben het misschien allemaal wel gelezen. Maar ze gingen weer over tot de orde van de dag. En zeggen, ik weet alles. En ik zie er niks van hoor. Ik weet wel alles. Die mensen kom je ook tegen. Maar die hebben niet leren schouwen. Die hebben niet leren nadenken. Kijken. Nee, en dat schouwen, dat begint al jong. Als ik ga kijken naar mijn eigen leven. Toen ik een kind was. En mijn moeder zei. Ga je mee naar de kerk? Wil je een keertje mee? Ja, ik wilde wel mee. Ik wilde wel eens een keer wat anders zien. Ik was nog maar 4 of 5 jaar. En ik werd aan de hand van mijn moeder meegenomen. En ja, dat waren de eerste woorden die ik in de kerk hoorde. Ons begin, onze voortzetting en ons einde is in de naam van de Heere. Dat waren de eerste woorden die ik hoorde. En begon ik met schouwen. Ik keek naar die dominee op de kansel met zijn kale hoofdje en die niet zo groot was. Ik keek naar de mensen in de kerk. Ik keek naar mensen die voortdurend zaten te luisteren. En natuurlijk zag ik ook mensen met hun hoofd naar beneden. En zag ik ook mensen die ongeïnteresseerd waren. Of met innerlijke irritatie zaten. Kon ik het onder woorden brengen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik schouwde het wel. En als je dan verder gaat kijken naar de zondagsschool. Dan ga je schouwen als de juffrouw een verhaal vertelde uit de Bijbel. En als dat boeiend kwam, werd je daarin meegenomen. En de geschiedenissen uit de Bijbel, die kwamen naar je toe. Die gingen voor je leven. En dan komt er ook een moment van herkenning in. Oh ja, daar lijk ik wel iets op. Of dat herken ik wel. En ga je ook, als je ouder wordt, niet alleen in de kinderbijbel lezen. Ik zelf opgegroeid met de kinderbijbel van Vreugdeheel. En dan las je dat. En zei mijn moeder, joh, voordat je gaat slapen, lees je nog even uit de kinderbijbel. En zo ging ik schouwen naar de plaatjes. Je komt in de kerk. En steeds meer door te schouwen, ga je de prediking begrijpen. Gaat de prediking oplichten. Kom je op catechisatie. Ga je allemaal dingen zien. En dan ga je ook schouwen. Want het is dus ook een bijzondere zondag. Maar dan ga je ook schouwen. Naar dat. Dan zie ik daar die schaal met brood. Die zie ik in gedachten. Het zal avondmaal zondag zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van alle zonden. Wil ik het toch doorhalen op deze avond als zondag, hoewel het niet meer zo kan. Maar we willen het niet vergeten. De beker der dankzegging die we dankzeggen, de zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van Christus begoten is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We moeten het zien. We moeten het schouwen. We moeten het overdenken. Want het gaat om Hem. Ja, ik zelf zal Hem aanschouwen. Want deze Jezus, Hij hangt aan het kruis. Hij heeft al de heerlijkheid, rijkdom afgelegd. In deze wereld gekomen. Hij hangt daar naakt, bebloed. We zien Hem hangen meer dan Job. Dan horen we wel de Elifassen, de Bildads, de Sofars. Indien je Gods zoon bent, kom af van dat kruis. Hij komt niet af van dat kruis. Voor u en voor jou. Want Hij zoekt uw liefde. Opdat u zeggen zal, ik zal Hem aanschouwen. Zie de mens. Mijn ogen zullen Hem zien. Niet een vreemde. Kijk, daarom had ik het omcirkeld. Het woord vreemde kwam in deze toespraak ook van Job meerdere keren naar voren. Vervreemd. Iedereen is vervreemd. Ja, als je een christen bent, ook in deze tijd en in deze wereld, zullen er velen zijn die je niet begrijpen. Christenen worden soms ook wel eens gezien als wat wonderlijke mensen. Die misschien nog geloven in een sprookje. Of die nog geloven in dat oude verhaal. Wij zijn mensen van de wetenschap, wij weten het allemaal veel beter. Ben je een vreemde voor velen? Wat is het? Dat hij elke zondag naar de kerk gaat. Wat is het? Dat hij met die Bijbel zo omgaat. Je kunt nauwelijks ook een poosje praten met hem. Of dan heeft hij het alweer over Jezus. Wat een zonderling. Wat een vreemde. Ja, er zijn velen die het niet begrijpen. Maar hier horen we Job spreken. Mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Want als je met Jezus leert leven, door altijd schouwend bezig te zijn, dan laat hij het zien. Ik ben er. En ik zal er voor je zijn. En dan is het zo mooi. Als je weten mag. Ik ken mijn heiland. En hij kent mij. Dat je niet bang hoeft te zijn, ook al zou het sterven zijn. Dat je zou moeten horen, ik ken je niet. Ik weet niet wie je bent. Ik heb je nooit gezien. In mijn huis. Je sprak nooit over me. Je was druk met je werk en met je bedrijf. Je was druk misschien met je leven en wat te maken van je naam. Maar een gesprek met je had ik niet, want je kwam nooit tot mij. Of misschien zo af en toe, maar ik ken je niet. En je wilde mij niet kennen. Je wilde mij niet kennen, je nam geen tijd voor mij. Nee, iemand die Jezus kent, en dat zit hier natuurlijk ook in opgesloten, die leert hem kennen. Die weet wie hij is. En die weet dat Jezus is te vertrouwen in alles wat hij doet. Als je nou een opa bent en waarvan je kinderen gezegd hebt, wil je mijn kinderen even ophalen op school? Nou, dan kom jij uit de klas. En dan kijk je. En dan zie je allerlei mensen staan. Maar ineens, ha, opa! Want jij kent opa. En opa kent jou. En staat al klaar. Oh, hoe was het op school? Want je kent opa heel goed. Je kent elkaar heel goed. Maar zo is het ook in het geloofsleven. Leven met je heiland. Leven met Jezus. Dan is hij geen vreemde meer voor je. En hij niet voor jou. En dat horen we hier Job ook zeggen. Mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde. En spreekt hij uit wat er diep in zijn hart aan emoties ook is. Want nieren zijn in de Bijbel ook het orgaan dat spreekt van je emoties en van je verlangens. En dan zegt hij het ook hier. Mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. En mijn nieren, mijn gevoelens bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Zo mogen we uitzien naar de kerstdagen. Om daar ook weer te schouwen het grote wonder God werd mens. Om daarin ook te worden meegenomen met het verlangen om hem dieper en dieper te kennen. Hem meer en meer lief te krijgen, deed u dat voor mij. En wilt u mij genade zijn, hebt u mijn zonde willen verzoenen. Opdat ik meegenomen word met verlangen door te zien. Op het avondmaal, op het bruiloft des lams, op het kruis dat hij gestorven is voor mij. Bewijs mij uw genade. Dat leer je in het leven met God. Mijn genade, dat is u genoeg. Jezus, hij is geen vreemde voor mij. En ik hoop natuurlijk ook, en er zullen er zijn die zeggen, nee, dat is waar. Jezus, Jezus is al mijn liefde waard. En komt alles goed naar zijn rijkdom. Alles wat hij schenkt. En geeft. Wat een verlangen. Wat kun je daarna uitzien. En leer je je leven door alles heen. Ook te oefenen. Om niet de pinnen vast te zetten in deze wereld. Maar leer je door alles heen. Om te zien. Op zijn toekomst. Mijn heiland. Mijn zaligmaker. Mijn verlosser. Mijn koning die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Amen. We zingen van Psalm 70 en daarvan het eerste en het derde vers, Psalm 70, 1 en 3. Waar deze woorden ook in staan. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Uit angsten die mijn ziel bezwaren, spoed u te mijner hulp, o Heer. Laat allen die mijn ziel belagen beschaamd en schaamrood van mijn vluchten. En ook het derde, ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Gemeente, wij gaan nu ook over tot de dienst der gebeden, voorbeden. En we denken dan ook aan mevrouw Thea Kruidenier van de Linden, Boksdoornstraat 2 uit de Ridderkerk. En de heer J. Johan van Huizen van Ravenstein Dreef 2 uit Barendrecht. En zoals u wellicht ook gezien hebt, ook op het weekbericht, staat ook mijn eigen naam daarop geschreven. Het is namelijk zo dat ik zelf weer in behandeling ben. Er zijn ook wat dingen ook weer ontdekt. U weet dat ik al eertijds een paar keer een melanoom heb gehad. Maar waarvoor nu ook gevreesd wordt dat er een verdere uitzaaiing ook is gekomen. Het is een onderzoek. Ik heb een foto gehad, een echo, een CT-scan. En het onderzoek wordt ook verder voortgezet. Morgen krijg ik ook een PET-scan. Dat is allemaal wat versneld ook gegaan. En dat betekent ook dat er best ook wel wat qua mijn gezondheid zorgen zijn. En daarom is het ook dat ik wat minder zal gaan werken in de komende tijd. U zult daar ook het een en ander meekrijgen. We hebben nou contact ook met de Scriba natuurlijk. Om alles goed te regelen. Pastoraal van Wijngaarden, pastorale werken van Wijngaarden zal het een en ander ook overnemen. Ook wat catechisatie betreft. En Peter die neemt van mij ook de maandagcatechese in de komende tijd ook over. Omdat we niet precies weten ook hoe en welke behandelingen mij nu te wachten staan. Het geeft natuurlijk best ook wel de nodige spanning. Aan de ene kant de vreugde die we mochten hebben in het ontvangen van een kind, een kleindochter, Jule Johanne. Daar zit ook het woord genade in. En aan de andere kant deze spanning, want ik heb toch het verlangen om ook tot mijn emeritaat ook deze gemeente te kunnen en te mogen dienen in zoverre het ook mogelijk is. Want er wordt nu misschien een beetje een streep doorgehaald. Maar we weten het niet hoe dat ook verder zal gaan lopen. We mogen ons toch ook stellen in ons vertrouwen op de Heere, onze God, die ons ook in ons leven altijd geleid heeft en gezorgd heeft. En dan zeg ik het toch ook met Job, niets ongerijms aan God toemeten. Want dat hebben we in de afgelopen dagen ook persoonlijk met elkaar ervaren. Hoe goed God is. Hoeveel rust hij geeft. Hoeveel vertrouwen hij geeft. Hoe waard het is om hem te kennen en hem te dienen. Het is echt de moeite waard om met Jezus te wandelen. En wat er ook gebeurt in je leven, maar dat je weet, ik zal geen vreemde ontmoeten. Dat is de enige troost. In leven, dat ook. En we willen graag leven. Voor mijn kinderen, kleinkinderen. Voor allen die ons lief en dierbaar zijn. En in sterven, dat ik het eigendom van Jezus ben. En zo mogen we ook verder gaan in vertrouwen op zijn toekomst in en met elkaar. Dat wil ik toch ook nog even meedelen. Ik heb gezegd op dit moment, omdat ik weet nog niet hoe het allemaal verder zal lopen. Maar dan bent u toch op de hoogte en weet u van mijn situatie. Ik wil nu samen ook bidden en danken. Heren, wat is het altijd fijn en goed om naar u toe te kunnen en te mogen gaan. We hebben het ook leren bidden, onze Vader. Want een Vader bent u. Die uw kinderen bij de hand neemt. Die ze troost, rust en vertrouwen geeft. En kracht geeft. En natuurlijk, Heren, spreken we ook ons verlangen uit om er nog te zijn voor elkaar. Voor de kinderen, kleinkinderen, voor allen die ons lief en dierbaar zijn. Waar wij ook zelf niet vreemd voor zijn. En dat, Heren, verlangen mogen we ook altijd uitspreken tot u. Aan de andere kant weten we dat we ons hele leven in vertrouwen aan u mogen overgeven. En dat u een getrouwe en een barmhartige God bent. Heren, u bent altijd zo goed voor ons geweest. Dat kunnen we niet anders zeggen. U was er altijd in alle dagen van ons leven. Ondanks ook, Heren, soms de dwaasheden, de fouten, de dingen die we ongedacht of onbewust of soms ook wel bewust, Heren, allemaal verkeerd hebben gedaan. Maar dat we altijd naar u toe mochten gaan in onze gebeden. En dat we zo alles met u konden bespreken. En alles aan u konden vertellen wat ons bezighoudt, wat ons ontroert, wat ons pijn geeft, wat ons verdriet geeft. Wat voor een teleurstellingen er soms ook zijn. En dat er soms ook, Heren, altijd die gevoeligheden zijn. Net zoals Job dat kent, dat mensen ook zeggen, nou wat is nou de zin van je geloof? De zin en de betekenis van dat alles. Heb je daarvoor God nou gediend? Ja, Heren. U bent het waard om gediend te worden, tot in alle eeuwigheid. En de Satan heeft het niet gewonnen. Zijn macht is gebroken. En daarvoor danken we u, Heren. En wil zo ook met ons gaan. Ook in de komende tijd. Met alles wat ons misschien te wachten staat. Heren, u kunt ons verrassen. U kunt ons verblijden. Maar wat zal het zijn, Heren, dat we toch ook mogen uitzien en verlangen naar uw toekomst die vast en zeker is. En daarom bidden we u, Heren, geef uw Heilige Geest vol van vertroosting en bemoediging. Ook als het soms moeilijk, als het soms even zwaar kan zijn. Als we door de diepten heen gaan, zoals er ook onder ons zijn, die weten van die diepte en de vragen en de worstelingen die ze hebben in hun leven. Wat heeft mijn leven voor zin, betekenis? Want er zijn zoveel kruisen in mijn leven en het is soms zo zwaar. Maar dat er toch ook hier vanmorgen in mocht doorklinken. Van dat verlangen. Dat uitzien naar uw toekomst. Zo bidden we ook, Heere, voor onze medegemeenteleden. Mevrouw Kruidenier van de Linden, wilt u ook met haar zijn? Wilt u haar ondersteunen? Geef ook dat zij zich gedragen mag weten door alles heen. Als ook, Heere, onze broeder Johan van Huizen. U hebt hem, Heere, er doorheen getrokken en doorheen geholpen. En het mocht allemaal gezegend worden. En Heere, nu bidden we van u. Wil zo ook hem nabij zijn. Samen met zijn gezin. We leggen deze situatie ook aan u voor, Heere. Ook alle mensen die te kampen hebben met de corona. En daarom bidden we ook, Heere, voor al die artsen en verplegend personeel die hun uiterste best doen, die ook betrokken zijn en mee kunnen leven. Geef ze wijsheid, Heere, en geef dat er ook professoren en doktoren zijn die u kennen en die u dienen en ook met u leven, opdat zij ook inzicht en wijsheid ook van u vooral ook mogen krijgen en ontvangen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen ook hen, Heere, die psychisch lijden, die te kampen hebben met eenzaamheid, met angsten en met vrezen. Die ook, Heere, soms door diepe dalen heen gaan. Maar geef en blijf hen vertrouwen schenken in u. Zo bidden we voor alle zieken, Heere, die niet met name worden genoemd, maar u kent ze. Die ook te kampen hebben met moeilijke uitslagen. Weten dat hun leven begrensd is en tijdelijk is, maar dat er dan ook in hun leven die rust en dat vertrouwen mag zijn op u. Zo bidden we in en met en voor elkaar. Wil zo ook uw koninkrijk uitbreiden. Heere, geef ook vanmiddag weer een gezegende dienst, die nu door een collega ook zal worden overgenomen. Geef dat het ook goed mag gaan, Heere. Maar ook in de komende tijd, we weten niet hoe het allemaal zal lopen, maar onze hoop en onze verwachting, die is op u alleen. En dat mogen we ook altijd uitspreken, want u zorgt, zoals u het zelf gezegd hebt. Werp al uw zorgen, al uw bekommernissen maar op mij. Want weet, ik zorg voor u. Dat is ons alvast, Heere. Juist door te zien op u, Heere Jezus, die gehangen is aan het kruis, door de diepten is heen gegaan, maar dat gedaan heeft. Voor ons, of heel persoonlijk, ik zal aanschouwen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Wij zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende vers is natuurlijk ook een prachtig lied. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huis. Maar ook als u thuis bent, mag u ook zijn zegen ontvangen. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.
Dominee heeft ons zojuist uw persoonlijke situatie ook meegedeeld. Wij leven daarin mee, ook als kerkenraad en als gemeente. En wij willen elkaar toezingen uit Weerklank 471 als een gebed met elkaar wat de toekomst brengen mogen. Alles is in zijn hand, dat mogen we weten. We wensen u en uw vrouw van harte sterkte toe de komende tijd. En tenslotte willen we deze dienst afsluiten op deze manier door met elkaar te zingen Weerklank 471, wat de toekomst brengen mogen.
Ik wil u heel hartelijk ook dank zeggen, ook voor het lied dat u ook mij toegezongen hebt en waarin ook gesproken wordt over onze goede Vader. Daar hebben we ons op te richten. Hartelijk dank.